Afgelopen week ging de documentaire A Fool's Paradise in première. Regisseur Saskia Vredeveld maakt erin een reis door Zuid-Afrika. Het land waar zij in de jaren 60 tijdens de hoogtijdagen van de apartheid opgroeide. Niet wetende dat op een paar kilometer afstand de zwarte bevolking tweederangs levens leidde. Op 17-jarige leeftijd keert ze met haar ouders terug naar Nederland en krijgt daar de hoon van de anti-apartheidsprotesten over zich heen. Het gevolg is schaamte om Zuid-Afrikaan te zijn. Saskia, welkom in de studio.
Ja, dank je wel.
Heb ik een goede samenvatting gegeven van wat ik net vertelde?
Ja.
Over jouw relatie met Zuid-Afrika?
Ik heb heel veel documentaires gemaakt over het land. Om juist te ontdekken van waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Want je groeit op tijdens de apartheid. Maar het is ik heb een geweldige jeugd gehad. Wij waren natuurlijk geprivilegeerd. De andere wereld zag je niet. Als je op de snelweg reed, dan achter de bosjes, de andere kant, was een andere wereld waar je niet mocht komen. Niemand vroeg erna. Het was een land met enorm censuur. Dus in de kranten las je niet over onlusten. Er was geen televisie. Dus het was een heel cultuurarme samenleving, geïndoctrineerd ook door de staat en de kerk. Dus het was heel gelovig.
En jullie woonden in de regio Kaapstad, hè? Prachtige omgeving natuurlijk.
In de suburbs of Cape Town.
In de suburbs, ja. En het was een prachtige omgeving. In de weekenden hadden jullie een mooi leven. Gingen jullie erop uit?
Het was vakantie. Ieder weekend was vakantie. Gaan we de Indische Oceaan zwemmen of de Atlantische Oceaan? Of gaan we naar een beekje in de bergen kamperen?
Ja. En de zwarte bevolking, die zag je natuurlijk wel, maar natuurlijk wel op een andere manier. Jullie hadden misschien iemand die in de huishouding werkte. Een tuinman, een garden boy.
Je zag ze gewoon als melkman of de ijskoolman. En aan het eind van de dag waren ze natuurlijk uit de buurt. Want ze mochten niet in de buurt. Want ze moesten identiteitsdocumenten bij zich houden. En moesten ze weer terug naar de townships.
En kreeg je er wel eens iets over te horen over de townships?
Nee, nooit. Maar door het maken van deze film, of natuurlijk in mijn hele volwassen leven, heb ik natuurlijk altijd gedacht van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je opgroeit in een samenleving, dat je het zo vanzelfsprekend vindt, dat ik als ik naar de postkantoor ging, dat ik in de net voor blankes ingang inging en niet bij de andere ingang. En ook in de bus zat je in de bepaalde segment van de bus. Ik heb het ook meegemaakt dat in de trein, ik kwam van mijn high school, ik moest rennen naar het station en ik spring de trein in en ik ga zitten. Maar de trein vertrok niet. Ik dacht, ik was toch net op het nippertje. Totdat er een conducteur naar me toe kwam, want ik zat in de verkeerde compartiment. Moest ik dus helemaal naar de witte compartiment. En toen reed de trein pas.
Dat was eigenlijk heel
overzichtelijk. Er was één grote vijand, dat was de staat. Dus het was heel overzichtelijk. In tegenstelling tot nu eigenlijk. Dat je niet weet wie is de vijand, waar moet je het zoeken.
Ja, want het was ook een boycott natuurlijk in Zuid-Afrika. Dus er kwam het heel weinig binnen.
Het was een culturele boycott wat natuurlijk heel goed heeft gewerkt. Je wist van niks. Dus het werd gewoon in stand gehouden. Ik denk alleen als je naar de universiteit zou zijn gegaan. Daar was ik natuurlijk net te jong voor. Dat daar enigszins een soort bewustwording komt. Maar in het dagelijks leven. Want ik denk, ik speel met kinderen. Afrikaanse kinderen en Engelse kinderen. En ik vond het heel moeilijk te verteren. Dat ik denk van, maar Johan en Madelief, hun pa, hun vader, zat hij bij de politie? Was dat nou de witte onderdrukker? Was dat nou de grote racist? Als zij dat zijn, moet ik dat ook wel zijn. Ik ben met de schooldoctrine opgegroeid. Dan zal ik ook wel niet deugen.
Ja, de film A Fool's Paradise, die toen ik die bekeek, had een gevoel van boetedoening. Alsof je iets rechts moest zetten. Voelt dat zo?
Ja, absoluut.
Ja, terwijl je wist het toch niet? Wat kon je eraan doen?
Ja, je kan ook denken van, misschien zijn wij ook wel slachtoffers van het systeem. Want wij werden ook onthouden van de ander. Dus wij hebben nooit geleerd hoe met de ander om te gaan. Tijdens het maken van deze film, ik heb filmcrew uit Zuid-Afrika. Mijn productieleider was een zwarte jongen, of jonge man. Nou, we reden natuurlijk uren samen in de auto van één locatie naar de ander. Lange gesprekken gevoerd. Toen zei hij ook van, ik vind het zo raar. Toen kwam 1994 aan. En ja, en dan moeten we het maar kunnen vinden met de witte mensen die we altijd als daarder hebben gezien. Hij zei, we zijn nooit geleerd hoe met elkaar om te gaan. Ik keek hem aan en zei, nee, ik weet ook niet hoe ik met jou om moet gaan eigenlijk.
Nee, die regenboognatie was een mooi idee.
Het was een mooi idee en het werkt ook wel goed. In veel sectoren zie je waanzinnig mooie initiatieven en mensen die goed met elkaar omgaan. Maar
en het is ook nog maar, even kijken, 25 jaar geleden. Hè?
Ja, en 400 jaar kolonialisme.
Ja, dus zo gek is het toch niet dat het nog steeds niet pais en vree is?
Nee, maar je wil gewoon vooruit gaan. En het is ontzettend moeilijk te verteren als witte mensen niet aan de bak kunnen komen. En eigenlijk aangekeken wordt van nou, rot maar op eigenlijk.
En met aan de bak komen bedoel je dat ze bijvoorbeeld geen baan kunnen vinden?
Velen kunnen geen baan meer. Kijk, dat is natuurlijk de apartheid die was ook om de arme witte mensen te verzekeren van een baan. Dat was ook dat systeem. Dat hele vangnet is natuurlijk verdwenen. En ook terecht dat natuurlijk ook alle de zwarte mensen nu de banen krijgen.
Ja, hebt de Black Economic Empowerment, hè, in Zuid-Afrika. Dat 51% van de werkkracht in een bedrijf moet zwart zijn. Hè? Maar ja. Dat betekent dus dat ook veel witte mensen werkloos zijn.
Ik was er net 3-4 weken geleden daar. Ik ben met nog een filmproject bezig. En de filmproducent, die had een heel groot bedrijf met apparatuur verhuren voor speelfilms. Die gingen geweldig goed. Heel veel mensen liepen daar rond. En 3 weken geleden kwam ik daar en ik zei, god, wat is het rustig hier. Hij zei, ja, ik heb iedereen moeten ontslaan. Ik zei, hoe komt dat? Hij zei, ja, want nu moet mijn bedrijf, waar ik al 20 jaar heb opgebouwd, moet ik nu overdragen aan een zwarte persoon. Hij zei, van, ja, dat ga ik niet doen. Hij zei, van, ik zag bij een collega die dan wel heeft gedaan. En bij de volgende board meeting werd ze weggestemd. En is die mevrouw gewoon haar hele bedrijf verloren. Dus ik denk, ja, is dat niet een omgekeerde wereld.
Welke reacties krijg je in Nederland als je dit vertelt?
Verbazing. Ja.
Maar zijn er ook mensen die zeggen van, ja, het is goed dat het uiteindelijk gebeurt?
Nou ja, wat je krijgt is al die witte mensen vertrekken. Dus dat betekent ook a brain drain. Alle kennis gaat ook weg.
Landbouw is daar een goed voorbeeld van. Zuid-Afrika, de grootste landbouwproducent in heel Afrika.
Ja. Ik heb ook heel veel boerderijen gezien die overgedragen zijn aan zwarten. Bij velen gaat het goed, maar de meerderheid krijg je dat het slecht gaat met de boerderij.
Het gaat ook wel heel snel natuurlijk allemaal, hè? Deze veranderingen.
Maar ik vind het gewoon vervelend dat het weer op kleur alles is gebaseerd. En daar gaat het om. Dat ik denk van ja, men spreekt dan van een omgekeerde racisme. En ik denk, dat vind ik nou weer spijtig. Want ik denk, het is een rijk land. Kunnen we niet met z'n allen daarvan genieten. En waarom moet dan weer alles weer omgedraaid worden?
De kleurenkaart worden? Gespeeld worden.
Het wordt de kleurenkaart.
Terwijl het eigenlijk gewoon op inkomen zou moeten misschien. Hè?
Ja. Want het is natuurlijk nog steeds apartheid. Maar het is nu een economische apartheid. Ja.
Voordat we hier natuurlijk de problemen van Zuid-Afrika proberen op te lossen, even terug naar jouw documentaire. Het begint met een scène waarin een aantal jonge studentes behoorlijk tekeer tegen je gaan.
Ja.
Ja, want ze zeggen, ja, jij witte kolonist, jullie hebben ervoor gezorgd dat wij nog steeds niet op een bepaald niveau zitten.
Het was een scène, we waren ons net aan het installeren, de camera en geluid. En ik stond nog daar en voordat de studenten vreselijk tegen me tekeer ging. En ik begreep werkelijk niet wat ik heb gezegd of heb gedaan. En ik vond het ook heel goed om dat in de film te laten zien. Want daar gaat het nou even om, om te ontdekken van hoe zit het met mijn eigen witte denken.
Maar dit zijn hoogopgeleide studenten, hè?
Ja.
Ja, ik kom sinds 2008 kom ik in Zuid-Afrika. Ik heb het idee dat het een recent fenomeen is. Overgewaaid uit Amerika. Onder andere ook het beeld van Cecil Rhodes. Hè, hebben ze naar beneden gehaald, het standbeeld. Iets wat in Amerika ook gebeurt. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je ook het idee dat dit een recent fenomeen is? Of speelt het al?
Het neemt wel toe. De boosheid neemt toe. Want het is natuurlijk ook dat de regering levert niet genoeg. De sloppenwijken worden alleen maar groter. De armoede wordt alleen maar groter. De studenten hebben het best wel heel moeilijk. Dat ze dan afstuderen en geen banen kunnen vinden. Of zitten met gigantisch hoge schulden. Er is een enorme ongelijkheid. Dus de boosheid begrijp ik. Maar het heeft weinig zin om de schuld nu aan een wit persoon te duiden. Want ja, die kan het op dit moment ook niet doen. Ik denk van als je zo slim bent, gestudeerd, laten we kijken wat we schouders onder elkaar. Laten we samen er wat aan doen.
Kan je dat zeggen in Zuid-Afrika?
Nee.
Nee, want wat gebeurt er dan?
Boos eigenlijk. En het was een enorme academische retoriek. Dat ik dacht van ja, sorry hoor, maar daar kan ik niks mee. Want waarom bouw je geen crèches of naschoolse opvang of winkels in de townships? Ik bedoel, ik ben geen entrepreneur, maar ik zie ongelooflijke mogelijkheden daar. Ik ben veel in de townships geweest. Ik zie geen winkel. Ik zie geen restaurant. Die mensen willen ook uitgaan. Ze verdienen geld. Ze kunnen het geld niet uitgeven. Dan moeten ze naar de voormalige witte wijken gaan om daar hun geld uit te geven.
Ja, daar zie je eigenlijk een soort tweede apartheid ontstaan. Hè? Apartheid tussen rijke zwarte Zuid-Afrikanen en armen. Want er wordt ontzettend veel geld verdiend in Zuid-Afrika.
Ja.
Ramaphosa, volgens mij, de huidige president, is ongeveer de rijkste man van heel Zuid-Afrika.
Dat klopt. Ik heb ook jaren geleden ook een film gemaakt, Black Diamond, over de rijken. En het is me nog steeds begrijp ik niet hoe je op de kortste mogelijke manier schatrijk wordt. Want dan is er een bedrijf en dan kom je gewoon on the board. Ik denk, maar jij hebt toch geen engineering skills? Hoe ben je dan on the board gekomen? Maar omdat het dan...
Het is toch een bekende uitspraak, kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger?
Juist, ja.
Ja, hè?
Ja,
dat is Zuid-Afrika wel, als je vriendjes van Zuma bent of...
Nee, zeker. Ja. Ik bedoel, de CEO van de staatsomroep, die man heeft nog niet eens een middelbare school afgemaakt. Dan denk ik, ja, maar hoe is dat mogelijk eigenlijk? Maar het is inderdaad door mensen die je kent.
Maar daar zie je natuurlijk ook afkeer in, want het ANC, de grootste partij nog wel in Zuid-Afrika, die wordt steeds kleiner. Dat mensen zich afkeren van de politiek.
Nou, ik heb wel veel mensen gesproken die zeiden van lieve corruptie, maar we blijven bij onze eigen zwarte vrijheidspartij. Ja, ja. Dat ik dacht van, hoezo blijf je dan bij de corruptie? Want je gaat dus met de spiraal naar beneden. Want ze wilden dan niet naar de tegenpartij, de Democratic Alliance. Maar dat zien ze dan weer als een ex-witte partij. En dan denk ik, jongens, kijk nu naar wat er nu gebeurt, economisch. Je wilt toch vooruitgang en toch niet op kleur en op het verleden. Kom je niet verder mee.
Nee, dat is een lastig verhaal, hè? Je komt ook je reist langs voormalige Hollandse plaatsen, om het zo te noemen, Middelburg, ja. Amsterdam. Toevallig plaats waar ik ook geweest ben. Wat vond je van die plaatsen? Het is armoedroef, of niet?
Je reist door prachtige landschappen en dan kom je door zo'n dorpje. En heel veel dorpjes. Ja, ik zie heel erg van wat vroeger wit was en wat nu niet meer. Democratisch Zuid-Afrika. Dat heel veel in verval is geraakt. Dus je ziet een enorm verschil tussen verval en waar mensen toch, of de gemeenschap wel besluiten om een dorpje te renoveren en overeind te houden.
Wat zijn je volgende plannen voor films in Zuid-Afrika? Je bent nu met iets bezig.
Fool's Paradise is eigenlijk voor mij, iedereen heeft ze van, nou, wat je reis, wat... Ik denk als je van dat land komt, je bent zoekend naar je identiteit. Dit is nog een begin van een heel serie eigenlijk. Ik ben er nog niet klaar mee. Het is gewoon de witte in verwarring.
En dus je bedoelt eigenlijk te zeggen, je bent nog niet klaar met Zuid-Afrika. Maar is Zuid-Afrika misschien nog niet klaar met jou?
Zuid-Afrika heeft geen behoefte aan mij. Dus ze willen alleen maar euro's hebben en verder niet.
Nee.
Nee, maar mijn verhaal zijn ze totaal niet in geïnteresseerd.
Maar je hebt nog wel wat te verwerken natuurlijk daar.
Ja, maar ik spreek heel veel Zuid-Afrikanen hier. Iedereen verdrinkt het gewoon. Dus ja. Dat is de makkelijkste manier om ermee om te gaan. Gewoon niet praten over het verleden en je settelen in Australië, Canada of Nederland of Engeland. En gewoon een nieuw bestaan opbouwen. En je aanpassen aan je nieuwe cultuur. En vergeet het verleden. Dat is gewoon hoe de witte ermee dealen.
Stel dat we hier over 20 jaar weer zitten. Hoe ziet Zuid-Afrika er dan uit?
Jeetje, ik wou dat ik dat kon zeggen. Nou, we blijven natuurlijk heel positief, hè? Ik weet niet of ik nou echt de fool ben, de idioot, in dit verhaal. Maar ik blijf positief, want er zijn ontzettend goede geesten, mensen die toch samen heel goed met elkaar kunnen vinden. En toch ondanks alle ellende het land willen opbouwen.
Is gewoon uiteindelijk niet het beste als mensen met elkaar gaan trouwen? Blank en zwart en...
Nee, het is elkaars cultuur leren kennen.
Maar dan moeten die wapens eigenlijk eens een keertje weg.
Het is soms moeilijk om de Afrikaanse cultuur te begrijpen. Om een voorbeeld te geven. Een jongen die ik heb gefilmd een paar jaar geleden in een vorige film. Hij is van high school af, van zijn middelbare school. En dan moeten ze besneden worden. En dan zijn ze heel modern, ze zitten op Facebook, hebben mobieltjes en hartstikke westers. Maar dan moeten ze toch naar de bergen gaan om gewoon op een zeer primitieve manier besneden te worden. Waardoor per jaar tientallen jongens ook overlijden. En dan denk ik, ja maar moet dat nou eigenlijk? En dan zeggen ze, nee maar dit is onze African culture.
Ja.
En dan, ja ik kan het niet begrijpen, maar ik moet het respecteren. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar zoveel mensen raken verminkt, jongens, raken verminkt. Of gaan er aan dood.
Traditie en moderniteit zitten dicht bij elkaar, hè?
Ja.
Ja. We spraken met Saskia Vredeveld over de documentaire A Fool's Paradise. Aankomende maandag en dinsdag is die nog te zien in het Ketelhuis. En als je buiten Amsterdam bent, in Den Bosch en Utrecht, is die ook te zien. Hartelijk dank voor je komst.
Dank je wel.